Goedemorgen. Fijn om hier weer te staan en om met jullie het woord te openen en verder te gaan. Met de bergrede, alweer het 20e deel, allemaal terug te beluisteren op de website, dus je hoeft je vandaag niet te vervelen. Twee weken terug kwamen we bij misschien wel het hoogtepunt van het onderwijs van de Heer Jezus. Dat we de ander mogen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. En vandaag komen we bij een hele wereldberoemde plaats in Nederland. Over de brede en de smalle weg. We komen bij een beslismoment in het onderwijs van de Heer Jezus. En daar staat hij, een beetje modernere variant. Helaas in het Duits. Ja, mooi hè. Reich der Welt, de wereld. En Reich Gottes, heel klein poortje daar, rechtsonder. En de ene naar de ondergang en de ander naar het hemels Jeruzalem. Ik denk een hele bekende plaat bij vroeger gereformeerde vrienden van mij. En ook wel uit de hervormde kerk, die hadden allemaal wel zo'n plaat in hun kamer hangen. Of ik kwam altijd tegen en dat was altijd wel een hele spannende plaat. Ik denk overigens dat die verkeerd uitgelegd werd. Ik was het vaak eigenlijk niet met de uitleg eens. En zolang ik ermee bezig ben, ben ik het er nog niet mee eens. Dus ik denk dat we een verrassend licht gaan geven op de betekenis van deze plaat. Het plaatje wat Jezus geschetst heeft. Ik wil een drietal schriftlezingen. En we gaan verrassend genoeg beginnen bij het begin in Genesis. En wel in Genesis 3. En daar lezen we de versen 6 en 7. De situatie is, de slang die bezoekt de vrouw die Adam gegeven is. En denk niet dat de slang daar alleen staat te kletsen met die vrouw. Adam staat er gewoon naast. En daar lezen we het volgende. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. En ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ellendeschorten van. Hier zie je dus een dubbel kijken. Eerst zagen ze en toen gingen hun ogen open. Nou, gaan we dadelijk op verder. Dan gaan we naar Matteüs. De bergrede uit Matteüs. En daar lezen we Matteüs 7, vers 13 tot 14. De kern van de prediking. En dan zegt de Heer Jezus, die komt na al het onderwijs wat hij vanaf Matteüs 5 gebracht heeft. En het hoogtepunt, het hart van de wet en de profeten. Een ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dan zegt hij, ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. En dan pakken we nog hetzelfde in Lucas 13. En dat doen we in Lucas 13 vanaf vers 23 en 24. En daar komt dit element terug naar aanleiding van een vraag. Iemand vroeg hem, dat is Jezus, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde, doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. En de troost uit vers 29, uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. Tot zover de schriftlezing. Ik wil een zegen vragen voor dit woord, dat het tot vrucht mag komen. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor uw woord, die ja en amen is. Heer, als we het over zo'n overbekende plaats gaan hebben, de brede en de smalle weg, de ruime poort en de nauwe poort. Heer, dan bidden we om verlichte ogen van het hart. Dan bidden we om inzicht, fijngevoeligheid van uw Heilige Geest, dat we het woord zullen verstaan. En dat het ons zal aanmoedigen om door die nauwe poort te gaan. Dat we de belofte die daaraan vastzitten, Heer, dat die ons hart zal vervullen, onze ogen zal openen en dat we tot ons doel van ons leven zullen komen. Zodat we ons erfdeel zullen verkrijgen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. De plaat blijft zichtbaar, want we gaan naar drie elementen kijken bij dit gedeelte uit de bergrede. Het eerste punt is, er moet een keuze gemaakt worden. Na het onderwijs van de Heer Jezus vanuit de bergrede, er moet gekozen worden. Een ruime poort of een smalle poort, maar kiezen zal je. En het tweede punt is, welke neem je dan? De ruime of de nauwe poort? En derde is, leef voor je erfdeel. De brede en de smalle weg. Waar komt die eigenlijk vandaan, die ruime weg? En ik denk dat we daarvoor naar Genesis 3 moeten. We zoomen er eventjes op in. De mens wordt verleid. En dan kunnen we toch allemaal boos naar die vrouw gaan zitten kijken, naar Eva, wat een mens. Maar Jantje Doedel stond er gewoon naast hoor, Adam. En hij zag het allemaal, hoorde het en hij zweeg en hij ging er gewoon in mee. En dat is eigenlijk een beetje kenmerkend in dit leven. Hè? Vrouwen verzinnen altijd van alles. En Jan Doedel staat daarnaast. Die knikt en die trekt zijn portemonnee. Ja, nee, gek. Maar wij kennen het wel. We staan er vaak bij met al onze hobby's. En we doen maar. En de vrouw die zorgt voor de kinderen. En die voelt zich overal verantwoordelijk voor. En de man is vaak de grote afwezige. Het is wel een dingetje. Maar goed, ander verhaal. En dit is een heel bijzonder gedeelte. Het gaat over dubbel kijken. Een dubbel zien. De vrouw keek naar de boom. En wat zag ze dan? En dan ziet ze eigenlijk drie dingen. We lezen het gedeelte nog even. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. En vervolgens plukte ze een paar van die vruchten. Ze is dubbel voorgelogen. Door de Satan. Dat is het gedeelte daarvoor. Die verdraait de boel. Maar wat er gebeurt is, ze ziet dat de boom was goed om ervan te eten. De boom was goed om ervan te eten. En als je terug naar de bergrede gaat, waar de Heer Jezus het over heeft, dan gaat het over de begeerte van het vlees. Ze zag dat het goed was om te eten. Dat is de kern van de zonde, begeerte. De begeerte van het vlees. Dat is waar je in het hele Nieuwe Testament in de brieven terugkomt. Als je leeft door het vlees, nou dan weten we wel wat er gebeurt. Hoererij en noem maar op. Schelden, tieren. Dat is wat voor ogen is. De mens ziet wat voor ogen is. Het tweede wat ze ziet is dat het een lust was voor het oog. Dat is de begeerte van de ogen. De ogen waarmee wij kijken. En waar de Heer Jezus ons meeneemt in de bergrede om met andere ogen te kijken. Met zijn ogen. En de derde is dat ze ziet dat die boom aanlokkelijk is omdat ze wijsheid zou schenken. Kennis van goed en kwaad. Hier gaat het over de hoogmoed van het leven. Het gaat over de eigen keuze, autonomie, emancipatie, onafhankelijk willen zijn. Hoogmoed. Nou, dit zijn de elementen voor de brede weg. Hier zien we een duo die je in de hele Bijbel terug ziet komen. Begeerte en hoogmoed, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat ontstaat hier, die brede weg van het leven ontstaat hier. Begeerte en hoogmoed. Die kan je niet loskoppelen. Je kan zeggen op een moment dat de mens God loslaat, ontstaan er twee afgoden. Eentje buiten de mens, dat is de wereld. Waar de ogen naartoe gaan. Waar het vlees op resoneert. En de tweede is in de mens. Het ego, het zondige hart, het hart wat verder gaat dan het verstand, de zondeval. God loslaten brengt een wereld met al zijn verlokkingen en het brengt het ego, het zondige hart. Hoogmoed en begeerte, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus de beweging is van buiten naar binnen. En dan gaan we naar de bergrede. En dan zien we in het onderwijs van de Heer Jezus dat het religieuze leven speelde zich af aan de buitenkant. Zie mij eens bidden. Heer, dank u dat ik niet ben als die zondaar. Wat de fariseeën bidden. En de schone schijn, als het er allemaal maar mooi uitziet. Maar je ziet dat de Heer Jezus vanuit het onderwijs en van de belofte vanuit het Oude Testament, dat hij zegt, de mens heeft een nieuw hart nodig. Ik ben gekomen om de wet en de profeten te vervullen. En de Heer Jezus geeft onderwijs over het hart. Hij zegt, jullie gerechtigheid moet groter zijn dan die van de fariseeën. En we hebben al bij de zaligsprekingen gezien dat het onderwijs is van de Heilige Geest. Je bent arm van geest, dat is de eerste stap op het moment dat je de Heer Jezus in je leven vraagt. En je blijft arm, want je blijft afhankelijk van hem. En zo groei je naar geestelijke volwassenheid, omdat de Heilige Geest ons wil vormen naar het beeld van de Zoon. Het gaat om het hart. De bergrede begint naar de kern van het probleem, het hart. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Wat we heel goed moeten beseffen bij dit plaatje. Mijn gereformeerde vrienden hielden me altijd voor dat dit een keuze was voor het eeuwige leven. Of je gaat verloren, of je gaat naar de hemel. En de keuze voor de smalle weg is de weg naar de hemel. Zo werd die mij altijd uitgelegd. Maar nu zijn we toch al 20 preken op weg. Maar de bergrede is helemaal niet aan heidenen. De bergrede is aan kinderen van God verkondigd. Het zijn de discipelen die dit onderwijs krijgen. Maar wat de Heer Jezus hier voorhoudt, is de beweging vanuit het hart weer. Hij pakt de volgende fase, dus hij heeft het nu over een nieuw hart gehad. En nu gaat hij het hebben over hoe je weer naar de wereld moet kijken, met andere ogen moet gaan kijken. Dus er ontstaat, je komt tot geloof, dan ben je wederom geboren, ben je een kind van God. En dan sta je in het leven. Maar waar de Heer Jezus ons tot oproept, is niet een leven in de wereld, maar leven in de wereld alsof je niet van de wereld bent. Leven gedreven door de Heilige Geest. Het is een uitnodiging om te leven in het Koninkrijk van God. Om te leven het volle leven wat de Geest wil geven. Dus wat er gebeurt is je komt tot geloof en dan komt er op een gegeven moment in je leven, hoe dan ook komt er, het is niet zo dat je als kind van God automatisch op de smalle weg loopt. Nee, je bent wederom geboren. Maar je hebt allemaal zo je koping, je gedrag, je hebbelijkheden en onhebbelijkheden. De Heer gaat aan de slag in jouw leven en dan komt de keus. En dat is wat de Heer Jezus hier brengt. De keus, onopmakelijke keus, die kan je niet uit de weg. Blijf je op die brede weg of ga je door de nauwe poort? Pak je die ruime poort of pak je de nauwe poort? De brede poort die velen volgen, de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leidt naar de ondergang. Wat is die brede weg? Dat is het tegenovergestelde van de bergrede. Dus als je naar de zaligsprekingen zou kijken, de brede weg is zelfontplooiing. Is het ikje. Zie mij eens gaan. Kijk eens hoe fantastisch wat ik allemaal bereikt heb. Ik heb geld verdiend, macht, ik heb een prachtig, nog mooier huis gekocht. En dat is gewoon de zondige mens die met de ogen vol begeerte kijkt naar de wereld. De wereld is als een speeltuin. En ze heeft niet eens weten dat het een ruime poort is. Mensen doen maar wat, ze leven maar. En ze worden meegeslingerd van de golven. En dan is dit weer hip en trendy. En dan is het weer zo. En uiteindelijk gaat het, ja, wat leeft het op? Je neemt het niet mee. Er hangt geen verhuiswagen achter je lijkwagen. Het doodsvest heeft geen zakken. Zo simpel is het. Maar ook wat er gebeurt in je persoonlijke ontwikkeling, als het dan daarom gaat, is je treurt helemaal niet. Je lacht om de dingen van God. Het leven wordt hard. Het leven wordt hard. De wijde weg, die kent helemaal geen genade. Als jij een zonde begaan hebt en het komt ergens op Facebook, klaar, het gedaan met je carrière. De wereld die duikt, die graaft in het vuil van een ander. Mens God zei al, het vuil van een ander is niet mijn zeep, maar voor de wereld wel. Heerlijk om een ander zijn ellende aan te wijzen. En om hem naar beneden te schoppen en om te dwingen om af te treden of om weet ik het wat. Het is het tegenovergestelde om gelijkvormig te worden aan Christus. Het is gewoon jouw eigen ikje hoog op de troon. En als je tot geloof komt, de Heer Jezus in je leven vraagt, dan sta je daarvoor. Is dat nou, ga ik met deze ogen, ga ik zo die weg vervolgen? Of kies ik voor de nauwe poort? En dat is het onderwijs wat we gehoord hebben in die afgelopen 19 preken. Dat is de nauwe poort naar het leven. En slechts weinigen weten die te vinden. Het gaat hier dus niet om wedergeboorte. Want het zijn ze al. Ze zijn door Christus al wederom geboren. Het gaat erom, wil je het leven, het volle leven, zoals de Heer Jezus die schetst. Leven door de geest. Een leven waarin de apostel Paulus tot ontdekking kwam, toen hij de levende ontmoette op de weg naar Damascus. En dat hij 3 jaar in Arabië nodig had om na te denken, wat betekent dat nou voor alles wat ik wist? Wat betekent dat nou om te leven in Christus? En voor de discipelen die na de opstanding hebben Christus 40 dagen over het koninkrijk van God gepreekt en gezegd, jullie moeten daar, moet je wachten. En het werd Pinksteren. Wat konden ze verwachten? En ineens was hij daar, de Heilige Geest. Gods geest, God in jou. En vanaf dat moment waren ze nooit meer hetzelfde. Het kan toch niet zo zijn dat het je tot geloof komt en dat de Heilige Geest in je komt en dat er geen verschil is als je daar loopt. Dat is wat de Heer Jezus voorhoudt. De Farizeeën hadden het uiterlijk en de Heer Jezus sprak over de Heilige Geest die zou komen. En je leven totaal op zijn kop gaat zitten. Omdat het de weg van de liefde is. De weg waarin je de onderste weg gaat. Waarin je net als Christus uiteindelijk, als je een vredestichter bent, soms verdrukking kan verduren. Het is natuurlijk bizar dat je de liefde verkondigt, Christus verkondigt, en dat je stokslagen krijgt en dat je zweepslagen krijgt. En de discipelen kenden het als vreugde. Dat is toch een hele aparte vreugde, dat je neergemapt wordt, dat je mishandeld wordt en dat het blijdschap kan geven. Dat is toch krankzinnig. De Heilige Geest is in staat dat wanneer je lijdt, dat je diepe vreugde kan ervaren. Omdat je iets proeft van dat enorme offer wat Christus gebracht heeft. En dat geeft je zo'n vreugde, die is totaal anders. Dat is een nauwe poort. Dat is een weg, daar moet je alles achter je laten. Alles van jezelf laat je erachter. Het is een onbeduidend iets, je moet bijna op je knieën moet je er doorheen. Je legt jezelf af. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En er gebeurt er heel iets wonderlijks. De Heilige Geest wil ruimte in je leven. Wil zijn kracht, die hij is geen kracht, hij geeft kracht. Hij is een persoon. En hij wil je wijzen op de woorden die hier opgeschreven staan. Iedere dag weer, als je stille tijd houdt. En vorig jaar met Willem de Vink, een periode van gebed. We hebben dadelijk week van gebed. Als je stil wordt, wil God je woorden geven. Vanuit het woord, maar ook in je hart tot je spreken. Je op wijzen op dingen in je leven. Misschien om af te leggen of om je aan te moedigen. Het is liefde in actie. En je karakter verandert. Je wordt licht en je wordt zout. Voor deze wereld die helemaal geen benul heeft van dat er überhaupt een poort is. Maar wij kijken met andere ogen. Op het moment dat je wederom geboren wordt, dan word je eigenlijk ontgenesist. Je kijkt met de ogen van Christus en je ziet een gebroken wereld. Je ziet mensen worstelen in pijn en verdriet. Van de week is Elise als au pair naar Frankrijk gegaan en kwam daar aan. En hele verwachtingen en ook allerlei bespiegelingen gehad. Wat voor ogen was, zag er allemaal begeerlijk uit. En je komt daaraan en je wordt eigenlijk aan je lot overgelaten. Die wordt niet opgehaald. en toen begon het. En uiteindelijk werd het een beetje een heel drama. Ja, wat doe je? Ga je rechtsomkeer? En dan ontvang je een woord van de Heer daar. Een Bijbeltekst. Het woord gaat leven. Je bent daar, je hebt niks om op terug te vallen. En God gaat tot je spreken. Ben je bereid om af te zien? Om de onderste weg te gaan? Niet om wat voorgespiegeld was, een zwembad en alles wat er allemaal zou zijn. En je hoefde maar, wij spreken 10 minuten met de kinderen. En voor de rest, oh, je kon allemaal autootje, je kan ronddraaien. Nou, dat was allemaal, dus allemaal niet zo. Bleek allemaal heel anders, lag een heel streng contract. Maar uiteindelijk was daar gewoon de gebrokenheid van de wereld. Een gezin in puin. En op een gegeven moment liet de Heer zien, ben je bereid om alles wat je, om al die luchtbespiegelingen los te laten en om mij je te laten gebruiken in dit hele gebroken gezin omwille van de vrouw, de man en de kinderen. Ja, Heer, ik wil. En misschien ga ik het helemaal niet leuk vinden deze periode, maar ik wil hier wel zijn. Weet je, dat is een nauwe poort. Ook dat is een nauwe poort. Dit is niet een keus die we 1 keer maken. Nee, het is net als arm van geest zijn. Dit is een staat. We bewegen ons in het leven en iedere dag nemen we dagelijks ons kruis op. Het is een nauwe poort. En de verleidingen van als we met andere ogen weer kijken, met de wereldse ogen, dan worden we zo snel afgeleid. Daarom is het zo fijn om de dag te beginnen met de Heer. Om met zijn ogen naar de dingen te kijken. En om te vragen, Heer, door welke poort moet ik vandaag, door welk hoepeltje moet ik nu weer heen kruipen? En dat klinkt misschien heel zwaar. Nee, het geeft vreugde. God is al in staat dat als je geslagen wordt om vreugde te geven. Laat staan gewoon in andere dingen dat je wat licht en zout voor je naaste mag zijn. Maar toch, hebben we in Lucas gezet, zijn er ook mensen die poort niet vinden. Ook christenen niet. Omdat we misleid kunnen worden. Door valse theologie of weet ik het. Of omdat we denken, ja, maar we hebben de wereld veel liever. Net als Demas, hè, die is een tijd met Paulus opgetrokken. En uiteindelijk, lezen we in Timotheus, dacht ik, kreeg hij de wereld meer lief. Is hij nog steeds kind van God? Maar dan ga je leven naar het vlees. En dan ga je weer met andere ogen, met begerende ogen kijken. En dan wordt het weer allemaal me, myself and I. En daar is de wereld al vol van. Maar die poort kan ook dichtgaan. Als de Heer terugkomt en de zijnen met hem, met de wederkomst. Dan is het te laat. Dan kan je niet meer door een smalle poort. Als je sterft, is die poort ook dicht. Is je kans verkeken. Maar het kan ook, net als het volk Israël, als je de redding gaat veronachtzamen. Hebreeën 6. Als je je schouders erover ophaalt. En je eigenlijk God gaat lopen tarten en verwijten en verbitteren. Dan kan er een moment komen dat God bij zichzelf zweert, nou dan ga je het land niet in. Heb je geen deel aan het koninkrijk van God. Dat is niet dat je niet naar de hemel gaat. Dat is gewoon niet dat je ervaart hoe het is om te leven door de geest. Hoe het is om ander liefde te kunnen schenken. Hoe het is om een ander te vergeven. Hoe het is om nog een mijl verder te gaan met een ander. Hoe het is om misschien mishandeld te worden voor de Heer. Weet ik wat er allemaal kan gebeuren in het mensenleven. Om te laten zien hoe groot en diep de liefde van God is. Daar heb je dan geen weet meer van. Want je bent alleen met jezelf bezig. Want als je naar Lucas 13 kijkt en er wordt de vraag gesteld, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Daar wordt het gekoppeld aan verlossing. Dan beantwoordt de Heer Jezus die vraag eigenlijk helemaal niet. Hij prest, ga jij nou maar die smalle poort in. Ga jij nou maar de weg met de Heilige Geest. En tussen neus en lippen door, zegt hij, ze zullen van het noord, oost, zuid, west, een schare die niemand tellen kan. Voor ons mensen is dit iets lastigs. Maar bij God zijn echt alle dingen mogelijk. En er zijn altijd weer, God verrast je altijd weer als je denkt dat je geen uitweg ziet. Dat je denkt van nou, ik heb optie A, B of C. Dan komt de Heer toch met G of F aan. Dat je denkt, die had ik echt niet verzonnen. Die had ik niet aanzien komen. Maar het is wel zo. Leef voor je erfdeel. De keus voor een brede of een smalle weg, voor een ruime of een nauwe poort, dat bepaalt je bestemming. Dit is wat Paulus in Romeinen noemt, leef je door het vlees of leef je door het geest? Je kan als kind, wederom geboren, kan je gewoon het rijk der wereld opgaan en je kan gewoon je leven leiden. En je gaat zondag naar de kerk en je zingt wat worshipliedjes, vind je hem fantastisch, geef je een goed gevoel. Dus gewoon christen op zondag en door de week gewoon lekker met je werk bezig en je kinderen, kleinkinderen, weet ik het wat. En je hebt het gewoon allemaal aan de top. Nou, dan ben je, word je goed, word je ruim en heb je een leuk leven. Maar uiteindelijk kom je dan toch uit dat je schade kan ondervinden. Een wederom geboren kind gaat niet naar de hel, of naar de eeuwige verlorenheid. Maar je kan, zegt 1 Korinthe 3, vers 15, wel behouden worden als door vuur heen. En dat is de kern in het onderwijs van Christus. God is een God, een vader die graag geeft, die beloont. Dat hebben we door de hele onderwijs van de bergreden van de Heer Jezus iedere keer. Maar het is de Vader die in het verborgen is, die je zal belonen, belonen, belonen. He, als je kijkt naar de gelijkenissen die je na dit onderwijs krijgt, gaat de Heer Jezus het Koninkrijk van God verfijnen. En dan zegt hij van de klaplopers die op 1 minuut voor sluitingstijd ook nog in de wijngaard komen, krijgen ook het volle loon. Weet je, God is goed, hij is gul, hij is ruimhartig. En hij wil ons heel veel van zijn geest geven, zodat we steeds meer ontdekken in alle situaties van het leven wie de Vader is en hoe goed hij is. Maar een mens kan ervoor kiezen om dat niet te doen. En dan gaat God je niet ontwedergeboren, hij gaat je niet ontrechtvaardigen of ontkind van God zijn. Dat lees je nergens in de Bijbel. Maar het kan wel zijn dat je beschaamd voor hem staat. Want ook wij staan voor de troon van Christus. En niet om veroordeling, maar om te beoordelen. He, waarmee heb je gebouwd in het leven? Zie je de continuïteit van het onderwijs? Van Christus, Paulus, door de brieven. Het is een consistent verhaal. Dat de Heer Jezus daagt je eruit, Paulus daagt je uit, de discipelen dagen je ons uit. Ga voor je erfdeel. Leef je geloof uit. Kijk naar wat de Heer jou aan gaven en talenten heeft gegeven. En we zijn benieuwd met elkaar. Welke vrucht ga jij voortbrengen? De een is heel creatief. De ander is heel gestructureerd. God heeft je allemaal verschillende gaven en talenten gegeven. En hij geeft één vrucht, dat is de liefde. Dus je mag je gaven en talenten vanuit liefde toepassen. En dat is de nauwe weg die je gaat. En die is voor iedereen verschillend. Je gaat door die poort en God gaat jou gebruiken. Mijn dochter nu in Frankrijk. Mijn zoon in de politiek. Sis op een ZMLK-school. Ik bij een omgevingsdienst. Andere fulltime voor de Heer in Afrika. Willem de Vink schrijft boeken. Weet je, allemaal verschillende gaven. Maar we hebben allemaal gemeen dat ons karakter veranderd gaat worden naar het beeld van de Zoon. En we krijgen allemaal ons portie in het leven van het stukje lijden van de Heer. Het zal ons allemaal niet vreemd zijn. Maar hij belooft ook zelfs in die weg vreugde. Paulus is nooit bezorgd of hij wel of niet naar de hemel gaat. Dat is geen issue. Hij was bezorgd, zegt 1 Korinthe 9, 27, voor zijn prijs, kroon of beloning. We moeten volharden, niet in onze verlossing, maar voor de erfenis. Zelfs de Heer Jezus had dat. In Hebreeën 5, vers 8 lees je dat hij voor ogen hield zijn erfdeel. Dat zijn wij. Al die mensen die God hem gegeven heeft. Die uit het noord, oost, west, zuid, dadelijk die schare die niemand tellen staat, die voor hem staat. En dan zegt hij, Heer, dit is mijn erfdeel. Dit is mijn bruid. Al die mensen. Heerlijk, Heer, die Rooms-Katholieken, die zo aanvoelden hoe het was, ik in het vlees. Heerlijk, Heer, die Oosters-Orthodoxen, die al helemaal mij zagen op de troon en meer vanuit het hemelse alles zagen en de geestelijke wereld. Heer, dank u wel voor de gereformeerden, de reformatorische, dat zij zo trouw waren aan het woord. Al die mensen met allemaal, ik noem maar gewoon verschillende stromen, want die staan er allemaal. Wij hebben niet de waarheid in pacht. Maar heel die veelkleurige wijsheid van de Heer staan daar. En hebben hem lief. De bruid van Christus. Het erfdeel. Daar roept Jezus ons voor op. Het onderwijs van de bergreden is dat als je een kind van God bent, dat je uitgedaagd wordt om de Heilige Geest te verwachten. Om de Heilige Geest toe te laten. Om te ervaren hoe het is dat Hij je karakter gaat vormen. Dat gaat stap voor stap. Dat je vrucht gaat dragen. Dat je zout en licht op die brede weg mag zijn. Want ik denk ergens dat die smalle weg door de brede weg heen loopt. En die splitsing is pas bij de dood. Wij leven ook gewoon hier. Abraham had ook gewoon akkers. En we leven ook gewoon in steden. Maar wij bewandelen dwars door de wereld een smalle weg. Door een nauwe poort. En daar wil God jou en mij vandaag toe uitdagen. We zijn op weg gegaan met het onderwijs van Christus. Om leven door de geest. Om veranderd te worden naar het beeld van de Zoon. Om anders te zijn dan de uiterlijkheden. Maar een vernieuwd hart. Om te bidden. Om uiteindelijk een ander te geven wat we zelf ook zouden willen hebben. Om een ander te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Een weg vanuit de liefde. Een weg vanuit het vaderhart van God. Met elkaar op weg. Om uiteindelijk, net als Christus, ons eigen erfdeel te krijgen. En wat dat is, dat kan al een stukje hier zijn. Maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met het bij Christus zijn. Meer van hem mogen zien en proeven. He, dat zie je al in gezinnen. Als kinderen bang zijn voor vader, dan proef je weinig van wie vader is. Of moeder. Weet je, als daar spanning in zit, dan leer je elkaar minder kennen. Maar als er vertrouwen is, dan groei je naar elkaar toe en ontdek je in allerlei situaties waar je nooit geweest bent, steeds meer wie die ander is en dat je op die ander kan bouwen. En zo is het met God. Ik denk dat een stuk van ons erfdeel is dat we Christus mogen zien in wie Hij helemaal is. En Hij zal ons laten zien wie wij waren. En uiteindelijk, en dat is de troost, ook de tranen wegpoetsen. Want het leven is natuurlijk niet altijd makkelijk. Ik heb ook zijn verdrietige kant. Broeders en zusters, ik kan het niet mooier maken. We moeten kiezen. Iedere dag weer. Een ruime poort, een nauwe poort. Hebben we ons erfdeel in het oog. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks kruis op zich nemen en mij volgen. Amen. We zullen danken. Lieve Vader. Dank u wel dat als we hier zijn, dat we kinderen van u zijn. Heer, geef ons verlangen, omwille van het volle leven, dat we nauwe poorten en nauwe paadjes op durven gaan. Gewoon doen, omdat u ons daartoe roept. En Heer, wat geweldig om dan te ontdekken dat u voor ons uitgaat. Dat u de wegbereider bent. Dat u de werken al klaar heeft liggen voor ons. Heer, niet om ons behoud te verdienen, maar omdat we daardoor u beter leren kennen. Heer Jezus, dat we een stuk intimiteit met u mogen hebben. Dat we naar u mogen luisteren. Dat we een woord mogen ontvangen. Dat we bemoedigd mogen worden. Dat we vreugde krijgen, Heer. En ook een erfdeel in u. Heer, help ons zo. Heer, help ons om dagelijks die keuzes te maken en ons huis op te nemen, Heer. Want van nature zoeken we u niet. We weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe we moeten bidden. Het is vaak zo'n ramp. We zijn afgeleid. Heer, we hebben u nodig. Wilt u het doen? Heilige Geest, vul ons. Zalf ons. Rust ons toe. Leer met uw ogen te kijken. Opdat we zout en licht zijn voor deze gebroken wereld die u zo lief hebt. Vader, ga met ons mee. Geest, rust ons toe. Zoon, bid en pleit voor ons. In Jezus' naam. Amen.